Welkom bij De Eigen Koers, de podcast waarin ex-profrenner Serge Pauwels in gesprek gaat met psycholoog Pieter-Jan Kempen. Ze hebben het over koers, over psychologie en de lange weg naar het realiseren van je dromen. Een reeks voor jong wielertalent en voor iedereen die koersgerichter wil gaan leven. Ik ben jullie gastvrouw, Ine Beijen. Welkom. We zijn aanbeland, mannen, bij de volgende aflevering van Je Eigen Koers. We hebben het de vorige aflevering gehad over techniek en alles wat daarmee te maken had. Vandaag gaan we stilstaan bij de tactische dingen binnen de training, binnen training en binnen de wedstrijd. Met tactiek bedoelen we dus eigenlijk leren beslissen wat je moet doen in een bepaalde situatie. En daarover gaan we het vandaag hebben. Tactiek, Pieter-Jan, vertel eens kort.
Ja, ik denk, voor mij in ieder geval is dit een heel leuk onderwerp, omdat het eigenlijk gaat over alles, zoals je zegt, wat je kan doen. Dus de zetten, maar ook de anticipatie van de tegenzetten eigenlijk. Het is eigenlijk, we gaan er straks over spreken, een beetje schaken. Wat doe je wel of niet op welk moment? En hoe kan je daar de juiste beslissingen in leren nemen? Zowel als ploegleiding die de tactiek bouwt, als renner in de wedstrijd. Want ja, een wedstrijd is natuurlijk een en al een tactisch spel.
Gaat het dan eigenlijk ook over iets kunnen aanvoelen, de koers kunnen lezen? Heb je daar aanleg voor nodig of is dat iets wat je kunt trainen?
Maar ik denk dat je het in zekere zin wel kan trainen. Hè. Je kan van alles doen om tactisch beter te worden. En een van de dingen die je bijvoorbeeld kan doen tegenwoordig is op YouTube de wedstrijd bekijken van de vorige edities. Maar ook, ja, denk kritisch zijn voor jezelf, hè. Durven debriefing doen na wedstrijden. Dat wordt in de grote ploegen echt al heel vaak gedaan. Vind dat eigenlijk ook een must. En natuurlijk is de ene renner wel tactisch sterker dan de andere. Hè.
Heb je een voorbeeld van iemand die erom gekend staat om heel goed te zijn in tactiek?
Ja, als ik bijvoorbeeld kijk naar Pogacar, hè, de manier waarop hij in 2021 de Tour naar zijn hand zet. Eigenlijk door, hij had natuurlijk de benen, hè, maar door van ver op Col de Rom aan te gaan, ja, dat kan niemand tactisch bedacht hebben. Zelfs de beste ploegleider kan dat niet bedacht hebben. En natuurlijk, hè, ik zeg het, moet je in eerste instantie fysiek in staat zijn om dat te kunnen doen. Maar gewoon die ingeving van het moment, voelen van ik ben hier al de beste en ik kan hier een enorm verschil maken en het dan ook nog doen. Hè, want het is een snelle beslissing dat je op dat moment neemt. Een gewaagde beslissing. Ja, dat is een beetje tactisch vernuft. En dat heeft iemand als Pogacar zeker en vast.
Heb jij vaak gehad na een wedstrijd dat je dacht van potverdorie, dat had ik beter anders gedaan? Of ik heb hier een foute keuze gemaakt in de afgelopen 4 uur.
Natuurlijk, hè, want vergeet niet, ik moest het hebben heel vaak in de grote rondes van een lange ontsnapping. En de manier waarop dat zo'n ontsnapping tot stand komt, ja, dat gebeurt vaak in een aantal seconden. Hè. Dan heb je zomaar een bepaald venster waarin dat je moet duiken en waarin dat je moet weten van oké, nu gaat de juiste ontsnapping wegrijden.
Maar hoe weet je dat, wanneer dat de juiste ontsnapping is? Heel veel jonge renners en rensters vragen zich dat af.
Dat weet je niet.
Want keer op keer zat jij toen, ik spreek over de Tour van 13, 15, zat je in de goede ontsnapping. En mensen begonnen zich dat af te vragen. Van, hoe komt dat nu dat Serge Pauwels weer in die goede ontsnapping zit?
Ja, je creëert daar wel een stuk
een neus voor.
Ja, voilà, absoluut. Maar je kan dat moeilijk uitleggen. Hè. Je kan er ook geen cursus over schrijven of zo, of over lezen. Maar een feit is wel dat je door het vaak te doen, dat je ook wel meer weet hoe een koers in elkaar zit. Hè. Als je begint te koersen, is het onmogelijk om te beseffen hoe dat zo'n koers nu gaat evolueren en wat het juiste moment is om hard te rijden. Hè. Brik Schotten zei het al, je moet hard fietsen als je hard moet. Je moet rijden als je moet rijden. Hè. Je moet pas hard fietsen als je hard moet fietsen.
Hij zal West-Vlaams proberen spreken.
Wonderbaarlijk.
Ja, maar het is de essentie van koers. Hè. Wielrennen is absoluut niet zoals een marathon lopen en een constant tempo zo snel mogelijk naar de meet fietsen. Het is juist het omgekeerde. Het is eigenlijk maar hard trappen op het moment dat je moet hard trappen En voor de rest eigenlijk zoveel mogelijk kracht te sparen.
Ja, nu nog even terug op die vroege ontsnapping. Want ik vind dat eigenlijk wel een bijzonder moment. Zo. Hoe weet je wanneer het de goede ontsnapping is? Moet je dan iemand in de gaten houden waarvan je denkt, als die mee is, dan moet ik ook mee. Of als die en die ploeg mee is, dan moet ik ook mee zijn. Maar ja, dan is het toch al te lang te laat, denk ik.
Ja, je kan soms wel je koers afstemmen op iemand die heel goed is en waarvan dat je verwacht dat die gaat mee zijn in die goede ontsnapping. Ik herinner me in die Tour van 2015, ja, dat was de etappe naar Gap. En je voelde aan alles dat, ja, dat die dag ook weer de ontsnapping tot aan de meet zou geraken.
Maar hoe voel je dat?
En ik zag op een gegeven moment, Peter Sagan, die toen in de groene trui reed, zag ik zich klaarmaken voor ja, we hadden eigenlijk al een tijdje we waren al met een twintigtal renners echt vooraan constant aan het proberen om weg te rijden. Je voelde van ja, nu gaat het echt gebeuren, nu gaat de juiste ontsnapping wegrijden. Er waren een aantal renners al vertrokken en ik zag Sagan zich opladen om ja, nog naar die kopgroep te sprinten. En ik wist op dat moment, daar rijdt de ontsnapping. Als hij nu aanzet, ik moet gewoon mijn stuur in twee bijten. De weg liep daar zo een beetje in een stuk bos, ja, een paar honderd meter omhoog. En ik zie hem vertrekken en ik wist gewoon, de achterwiel van Sagan, dat is de ontsnapping. Als ik dat nu kan houden tot boven, ben ik mee. En het was zo.
Hoe zag je dat aan hem? Spant hij dan zijn schoenen nog wat aan? Is hij dan nerveus aan het worden? Zie je hem dan al schakelen?
Ik zag dat hij schakelde, dat hij zich klaarmaakte om nog een jump te plaatsen. En van zo'n renner ja, weet je dat hij gaat op het moment ja, dat om de knikkers gaat. Het was eigenlijk al op dat moment een beetje een slijtageslag geweest. Hè. En je kunt het dan voelen op het moment dat je eigenlijk... Het was misschien mijn laatste inspanning op dat moment dat ik kon doen. Want ik wist, ik ga nog één keer. En ik zei het ook bijna tegen mezelf, van dit is de laatste keer dat ik meespring. Maar nu gaat het erop zijn. En dan begint natuurlijk wel de koers later nog eens opnieuw.
Er is ook altijd een ploegkapitein binnen een ploeg. Is die dan de man of de vrouw die beslist wat er op elk moment moet gebeuren in een wedstrijd?
Ja, die ploegkapitein is vaak het verlengde van de ploegleider. Dus briefingen gebeuren altijd op voorhand voor een wedstrijd. En uiteraard kunnen die tijdens de wedstrijd bijgeregeld worden, hè, door onverwachte gebeurtenissen of wat dan ook. Hè. In heel veel koersen is er radiocommunicatie, behalve dan bij de profs op de grote kampioenschappen. Maar die ploegkapitein, ja, die is wel degene die in staat moet zijn om snelle beslissingen binnen de ploeg te maken, hè, in het peloton, op het moment dat de ploegleiding in de wagen erachter niet kan zien wat er net aan het gebeuren is. Dus dat is eigenlijk vooral die rol van die kapitein, die heel snel kan handelen, want draai het of keer het hoe dat je wil, tactisch beslissingen nemen, dat gaat vaak om snel beslissingen kunnen nemen.
Kan jij een voorbeeld geven van iemand waar jij mee gereden hebt, die volgens jou echt een hele goede ploegkapitein was? En waarom hij dat was?
Ik denk, ik heb er een aantal gehad. Maar bijvoorbeeld iemand als Tom Boonen. Ik heb heel weinig koersen met hem gedaan, maar de keren dat ik met hem reed, was dat echt iemand die... Die echt kon zeggen van zo gaan we het doen. En waar dat heel de ploeg 5% beter door werd, gewoon door zijn aanwezigheid. En die kon dat echt afdwingen, die kon echt die ploeg naar een hoger niveau tillen. En al de koersen waarin dat hij reed, kon je dat echt merken dat iedereen gewoon een stuk beter werd.
Mm-hmm. Een ploegkapitein is van cruciaal belang. Er is heel veel te doen rond tactiek. Pieter-Jan, de laatste tijd vooral, hè?
Wel, het is inderdaad boeiend geweest als je kijkt naar de Olympische Spelen. Hè. De Nederlandse dames, dat is een tactisch raadsel. Hè. Ook op het WK, de Nederlandse dames, opnieuw een tactisch raadsel. Ook in de Belgische ploeg, Serge, is het boeiend geweest. Hè. Is uitgebreid in de media geweest, natuurlijk. Maar wat je daar ziet, is... er moeten afspraken gemaakt worden. Hè. Serge heeft de voorbeelden gegeven van in de koers... Maar ik denk dat is maar één moment waar tactiek tot uiting komt. Je hebt eigenlijk de tactische opbouw. En daar is er van alles over te zeggen. De stemmingmakerij, wat je wel of niet in de pers brengt, over jouw ploeg, over jouw ambities, dat is al bepalend. Je hebt meesters van het tactische spel, zoals Patrick Lefevre, die heel goed met de media speelt en op bepaalde momenten een beetje gaat stoken, niet gaat stoken, wel gaat stoken, iets zegt over deze of gene. Dus dat is ook tactiek. De opbouw daarnaartoe, lange aanloop. Dan heb je ja, naar de wedstrijd toe het moment waar je eigenlijk samen bepaalt wat gaan we nu doen.
Een briefing, de dag voor de wedstrijd.
Maar vooral het ook het afkloppen van met z'n allen in elkaars ogen kijken en naar best vermogen kloppen wij dit plan af.
Samen.
Samen. En dan is er natuurlijk het wedstrijdverloop, wat altijd weer net anders is dan je gepland hebt. Hè? Want het is per definitie een onvoorspelbaar gebeuren in zijn absolutie. Hè? En dan heb je die wat dat Serge zegt, de heel belangrijke, die split second, waar je wel of niet op dat wiel springt, wel of niet meegaat. Want ja, je hebt maar zoveel cartouchen, om het zo te zeggen. Hè? En dan achteraf is er natuurlijk een heel belangrijk leermoment, waar je het allemaal weer samenbrengt en kijkt van, goh, versus wat we hadden gedacht, hoe is het nu gegaan?
Met dat leermoment bedoel je de briefing achteraf, in de ploegbus bijvoorbeeld?
Ja, zowel zodanig dat iedereen voor zichzelf, maar ook de ploeg voor het geheel, kan terugkijken en zeggen, oké, we hadden een bepaald concept en het heeft wel of niet gewerkt. En wat kunnen we daaruit leren? Wat hebben we anders kunnen doen, al dan niet? En dat is een continu proces, wat uiteindelijk, als Serge het had over op een bepaald moment, ja, weten wanneer je iets moet doen en daar slimmer in worden, hè, dat is iets waar je in groeit. En ik denk door gestaag daar, laten we zeggen, meer bij stil te staan, word je ook beter om in koers, eigenlijk door die opgebouwde kennis, de juiste beslissing te nemen.
Ja, dat klopt. En ik denk wat heel belangrijk is, of wat echt in veel grote ploegen wel gedaan wordt, is om die debriefing niet meteen na de wedstrijd te doen. Hè. Ze geven meestal de renners nog een uurtje of iets langer om te herstellen en even
op die emotie te laten zakken. Hè?
Voilà, dat vooral. Hè. Die emoties en die frustraties mogelijk die er zijn, om die een beetje te laten zakken. En wanneer iedereen helder en fris is, dan bijvoorbeeld 's avonds of de dag nadien, als het in een grote ronde is bijvoorbeeld, om nog even stil te staan bij wat er de dag voordien gebeurd is.
Ja, van cruciaal belang. Tactische beslissingen worden ook heel vaak aangedreven of worden ook vaak gemaakt, zijn gevoed door emotie. Als we kijken bijvoorbeeld naar het wereldkampioenschap in België, zei Tim de Klerk daar, ja, we voelden ons een beetje verplicht. Het was in België, dus wij als Belgen moesten op kop gaan rijden.
Ja, inderdaad. Heel opvallend. Ik geloof dat hij zei, we waren het aan onze stand verplicht. Ja. Hè? Misschien was het de slip of the tongue, dat kan wel zijn, maar dat speelt. Hè? Je bent op dat moment de Belgische ploeg. In uw ploeg is de door iedereen erkende topfavoriet. Je hebt een hele sterke ploeg. En er staat een ongeziene massa op de 100ste versie van het WK. Dus er is heel veel emotionaliteit die zich opbouwt. En dan is het denk ik heel menselijk dat je bij manier van spreken gaat denken, ja, er is zoiets als het aan uw stand verplicht zijn, de Belgische fans verwachten heel veel lichtblauw te zien, dus moeten we vooraan zitten. En om dat voorbeeld te nemen, excuseer, maar dat is geen goed argument. Het is heel begrijpelijk, maar dat emotionele argument is in de tactische overweging geen argument. Je kan het natuurlijk wel meenemen als een soort valkuil van is dat wel zo? Want we hebben dan de neiging om vooraan te gaan rijden, want ja, de mensen roepen ons bijna naar voren. Maar misschien is dat niet slim. Misschien moeten we net het omgekeerde doen. Opnieuw, het punt is gewoon, het is niet noodzakelijk een argument en erken de emotionele argumenten, maar probeer ze te objectiveren en een stukje afstand van te nemen om je daar niet door te laten, om het zo te zeggen, vangen eigenlijk.
Serge, je had nog een voorbeeldje over de Tour van 2020 ook, hè?
Well, ja, eigenlijk zag je daar ook iets gelijkaardigs. Toen ging Jumbo-Visma met Roglic als topfavoriet, maar vooral een hele sterke ploeg in de breedte, naar die Tour echt met het idee van wij gaan de Tour domineren, zoals dat Sky dat de voorbije jaren heeft gedaan. En ze hebben dat eigenlijk ook aangepakt zoals Sky. Hè. Ze hebben bijna een copy-paste gedaan van hoe Sky hè, dat bijna traditioneel deed in de jaren voordien. Hè, met heel sprekend succes. Hè. Wiggins, Froome een aantal keer, met Geraint Thomas. En uiteindelijk is dat ook een beetje hun ondergang geweest, hè, van Jumbo-Visma. En zijn ze eigenlijk, ja, heel, heel cool gepakt door Pogacar in die laatste tijdrit. Ja, ik denk dat zij... Uiteraard zullen ze ook wel tactisch het een en het andere gedebriefd hebben na de Tour. En ja, je ziet dat ook in die beelden die gemaakt zijn in die episode over Jumbo-Visma, waar Tom Dumoulin, denk ik, aangaf van ja, wat zijn we nu eigenlijk aan het doen? Hè? We kopiëren hier gewoon Sky, maar we zijn niet Sky. We moeten meer proberen onze eigen koers te rijden.
Je eigen koers rijden.
Daar gaat het om.
Essentieel.
Ja.
Ja. Zeker, we hebben het de hele tijd over fietsen, maar er zijn natuurlijk nog heel wat andere sporten. Als je denkt aan volleybal, basketbal, voetbal, schaken. Het is essentieel om zo spelpatronen te doorgronden. We hebben het net gezegd in Jumbo-Visma, kijk naar het patroon van Sky van de vorige jaren. Dat is niet altijd even verstandig, maar toch kan het soms ook een meerwaarde zijn, hè, Pieter-Jan?
Ja, en je noemt daar een paar mooie sporten. Hè. Als je kijkt bijvoorbeeld naar het schaken. Hè. Ik weet niet, de Netflix-fans of dat ze The Queen's Gambit hebben gevolgd. Hè. Het is een leuke serie, maar heel interessant. Omdat het daar heel bevattelijk wordt uitgelegd hoe spelpatronen en de tactische kant eigenlijk de enige kant is van die sport. Je hebt geen fysiek element, je moet niet nadenken over voeding.
Lastig, nee.
Het is niet lastig, je wordt er niet afgereden. Je hebt alleen maar... Laat ons zeggen, u zet en dat leidt tot een tegenzet. En het nadenken over zet en tegenzet tot in het extreme, soms 15 stappen vooruit. Hè? Omdat je zegt, als ik dat doe, zal die dat doen. En als die dan dat doet, zal ik dat doen. Of misschien toch weer iets anders. Want als ik dat andere doe, dan riskeer ik dat hij dat doet en dat wil ik niet. Dus dat tot bijna het oneindige doordenken van mogelijke situaties... daarop voorbereid zijn en je zet nu doen, wel wetende dat dat waarschijnlijk binnen 6 zetten leidt tot datgene wat je wil bereiken, omdat dat de situatie is die dan voor jou voordelig is. Het wordt misschien een beetje ingewikkeld.
Ik zal zot worden in de koers. Als ik dit doe, als ik nu op mijn trappers ga staan, dan gaat die...
Ja, voilà, maar kijk...
Je kunt gaan nadenken tot in het oneindige.
Ja, wat interessant is je... En dat zie je heel goed in de schaaksport. Het is de enige training. Je hebt niks anders. En daarom is dat daar, omdat het natuurlijk een zeer intellectuele sport is en dat er minder... de spieren spelen geen rol, je benen zijn niet slecht, dus het is heel simpel. Hè? Maar je hebt alleen dat. Maar dat is wel heel mooi om te zien hoe effectief dat kan zijn.
Ja, voilà. Ik denk dat het een beetje de eigenheid van de sport is die vraagt of niet vraagt hoe belangrijk dat tactiek uiteindelijk zal zijn. En Bij wielrennen is dat uiteraard belangrijk. Misschien niet zo belangrijk als in schaken of in basket. Hè. Als je kijkt naar de basketbalspelers van Oostende, die krijgen van Dario Gergia, krijgen die 40 verschillende plays dat ze eigenlijk moeten van buiten leren. En dan krijgen ze per... Ik weet niet hoe het dan gaat, maar per keer vanaf de zijlijn... Die aanwijzing van, kijk, nu gaan we zo spelen en nu gaan we zo. En dan,
van nummer 1 tot 40.
Ja, ja.
En dan doet hij teken. Nu, dus, nu doen we nummer 13, nummer 25.
Bij manier van spreken, ja, zeker, zeker. Je ziet dat in de volleybal ook. Hè. Als er een opslag is, zie je achter de rug de vingers gaan van we gaan zus of zo doen. Hè. Je ziet dat in de voetballerij ook. Hè. In het Engels noemen ze dat de set pieces. Bij een vrije trap is er een heel specifiek patroon of een aantal patronen die zijn ingestudeerd. Hè. Dat is niet toevallig. Als je kijkt naar... OHL bijvoorbeeld, hè, Mark Brijs, komt uit de basket. En hij heeft dan specifiek daar bij al zijn ploegen, maar bij OHL is dat dan op een bepaald moment, kwam dat echt in het nieuws, kwamen er heel specifieke patronen die voor de voetballerij nieuw waren, maar die heel standaard zijn in de basketbal bijvoorbeeld. In het voetbal heb je ook Lukaku, hè, dat is heel duidelijk, heeft hij daarover gesproken. Ja, Romelu kent absurd veel spelpatronen van gemaakte doelpunten in competities, in kampioenschappen, in wereldkampioenschappen, in Europese kampioenschappen. Het is bijna een spelletje als je zegt van kijk, de match AS Roma tegen Lazio Roma in het jaar 95. of het jaar 2005.
Dan weet hij welke doelpunten ja, van waar gescoord zijn. Ja, dat is Batistuta,
die kwam van links, die heeft een voorzet gehad, zus en zo. Die heeft dat aan de tweede paal binnengekopt en heeft op deze manier zijn verdediger weggelokt van die andere, ik noem een random voorbeeld. Maar dus hij, heel specifiek, is daar heel open over hoe dat hij daar obsessief mee bezig is. Het lezen van spelpatronen, het kijken wie wat wanneer gedaan heeft en waarom dat wel of niet een goed idee was. Want ja, zo, dat is natuurlijk oneindig, hè, dat aantal spelpatronen. Ja, iedere aanval is per definitie anders. Maar als je, ja, de kracht van Man City is hetzelfde. Hè, dat is gewoon die Guardiola die zo hard op eerst balbezit, anders kunnen we niks doen. En dan heeft hij, ja, ik weet niet hoeveel plays hij heeft, 40 of meer of minder. Hè. We zouden het dan aan Kevin moeten vragen of zo. Maar, en ja, dat is gewoon die virtuositeit om eigenlijk ja, die muziek te maken met alle noten die je hebt. En dat is niet gewoon kick and rush. Hè. Schiet maar naar voren en de sterkste kopt hem wel binnen. Nee, dat is iets subtieler dan dat eigenlijk. Hè.
Was jij sterk in tactiek eigenlijk?
Ja, moeilijk te zeggen over mezelf. Maar ja, het heeft me in elk geval ook wel een keer genekt, hè, de tactiek. Hè. Veel mensen kennen me nog van... of ik ben ja, min of meer bekend geworden als renner in 2009 in de Giro. Toen, ja, toen de ploegleiding mij terugriep, op een moment dat ik ja, wel heel veel kans had om een rit te winnen. En,
in de Giro?
Ja. 2009 en ja, dus Sastre was mijn kopman en ja, ik mocht op een gegeven moment, was er rit 15, was er voor de briefing gezegd, of voor de koers gezegd in de briefing, je mag, Serge, jij mag vandaag als je kan meegaan in de lange ontsnapping en je doet dat uiteraard in dienst van Carlos, want hij is kopman voor het klassement en we willen met hem de Giro winnen of althans op het podium staan. En goed, ik was mee in de ontsnapping van een man of 15, 16. En op een gegeven moment zeggen ze tegen mij, ja, Serge, was afgesproken hè, op die laatste beklimming, want het peloton komt dichter met Carlos enzovoort. Wacht maar boven op die beklimming en dan kun je samen met Carlos de afdaling nemen en misschien nog iets betekenen in die laatste 20 kilometer voor hem. En dat was uiteraard... Ja, bedacht vanuit de volgauto, want ja, zoals ik zeg, het zag er naar uit dat de ontsnapping niet tot aan de meet zou geraken en dat ik nog iets kon betekenen voor Carlos. Maar op een gegeven moment is er een renner die heel die ontsnapping vooraan aan flarden rijdt.
Was dat toen al Bertagnoli?
Ja. En ik was nog de enige die in zijn wiel zat.
En Carlos niet meer?
Carlos zat in het peloton, uiteraard. Dus op een gegeven moment vraag ik aan de ploegleiding, ja, willen jullie nog altijd dat ik wacht? Want ja, het is wel niet meer een situatie waarin we met 15 of 16 voorop zitten. Wij zijn hier gewoon met twee nog. En die rijdt met mij naar de meet en ik kan de etappe winnen.
Vraag je dat dan in je microotje?
Ja. En goed, dan kreeg ik het antwoord van de tweede ploegleider die achter mij zat. En die moest dan nog op zijn beurt communiceren met de eerste ploegleider die achter Carlos zat. Maar die had misschien zelf, die eerste ploegleider, niet de ballen om daar een beslissing te maken. Dus die ging het dan nog eens aan Carlos vragen. Die op zijn beurt natuurlijk niet wist wat dat er van voor aan de gang was. Enzovoort, enzovoort. Heel veel vertraging, heel veel delay op die communicatie. Wat ik daar straks zeg, een goede ploegkapitein die moet in staat zijn... Natuurlijk, hier kon dat niet, want die ploegkapitein zat niet bij mij, maar die moet in staat zijn om snelle beslissingen te nemen. En dat was op dat moment niet het geval. We hadden wel een plan, maar de situatie... Het was geen principekwestie niet meer. Hè. Het was gewoon een heel...
Niemand durfde eigenlijk. Niemand had de ballen om beslissingen te maken. Komt het daarop
neer? Heel belangrijk, heel belangrijk. Durf ja, beslissingen.
Want ik herinner mij inderdaad het beeld dat jij dan naar de ploegwagen gaat en dat je met je hoofd zo van... Wat? Ja, niemand begreep eigenlijk wat er aan de hand was. De commentatoren op dat moment ook niet. Hè.
Nee, dat is een heel typisch voorbeeld van een... Ja, hoe tactische beslissingen een koers toch helemaal kunnen doen veranderen.
Maar, Sir, je hebt uiteindelijk wel de rit gewonnen.
Ja, uiteindelijk werd degene die dan de rit won, Bertagnoli, die werd later geschorst voor zijn bloedpaspoort. Ik won nog de sprint voor de tweede plaats. En uiteindelijk heb ik de overwinning nog gekregen een aantal jaar.
Karma, hè? Karma.
Ja. Ja, maar je ziet het ook. We hebben het over Netflix gehad. Ik weet niet of dat mensen de reportage van Movistar gezien hebben, eigenlijk. Hè? Alles rond Valverde en die ploeg. En daar zie je een gelijkaardig voorbeeld, hè? Waar dat er tactische onduidelijkheid is. Iemand is weg, mag niet meer rijden, maakt dan heel veel stennis, omdat hij het niet eens is in koers met die beslissing. Dus ze hebben daar wel een leider, maar eigenlijk is de officieuze leider altijd Valverde. Hè. Wie dat er ook de kopman is, uiteindelijk is Alejandro de kopman. Ook al is hij niet de kopman. Maar dat geeft dan heel veel ruis, ook in die ploeg. Hoe weet je nog wat je aan het doen bent als we zeggen dat we X gaan doen? Maar eigenlijk doen we Y. En dat is wat we bedoelen met tactisch, laten we zeggen, duidelijk zijn. Vooraf doorspreken en dan consequent zijn in wat je eigenlijk gaat doen. Ook al weet je dat het niet helemaal voorspelbaar is en dat het weer anders zal zijn. Maar ja, het geeft je tenminste een kader en een set van afspraken.
Kunnen we voorbeeldjes geven van goede tactische beslissingen uit het verleden?
Oh, ik denk ook een van de meest tot de verbeelding sprekende voorbeelden is die van de Tour 2007, waar Floyd Landis in het geel was. En Team Phonak, dus de ploeg van Landis, met toen nog John de Lange, die hadden gevoeld in de Pyreneeën dat het toch wel heel lastig was om die koers te controleren. En intussen waren ze in rit 13 en de Alpen stonden nog voor de deur. En zoals ik zeg, ze hadden eigenlijk schrik om die koers al op 8 dagen van het einde te dragen. En ze wilden liever vanuit de tweede lijn kunnen winnen. En in de 13e rit rijdt er een ontsnapping weg van 5 renners. Met onder meer Oscar Pereiro Sio, de Spanjaard van Caisse d'Epargne toen nog. En die stond in de stand op 28 minuten. Dus wat besliste Phonak? We geven ze een half uur. En we zorgen ervoor dat de gele trui van schouders verwisselt. Oké, Oscar Pereiro was wel een goede klimmer. Maar die kunnen we wel aan in de Alpen. En zo hoeven we in de Alpen de koers niet meer te dragen. Dus wat gebeurt er? Oscar Pereiro pakt de gele trui met 1:40 of zo voor. Omdat de ontsnapping bijna 30 minuten voor had op het peloton. Maar dan in de Alpen uiteindelijk gebeurt er nog van alles. Hè. Floyd Landis zakt dan eerst door het ijs, doet dan die enorme raid in rit 17 of zo was het. Waar hij dan weer 9 minuten goed maakt enzovoort. Maar... ja, en dan is er nog uiteindelijk het verhaal dat Floyd Landis ook nog eens positief was enzovoort. Maar goed, die beslissing van die dag om dan de koers of de gele trui uit handen te geven, hè, dat is bijna een precedent ook geworden. Hè, want op latere momenten in de koers is dat ook nog gebeurd, hè, dat de gele trui wordt weggegeven, hè, zo wordt het dan genoemd.
Mm-hmm. Om jezelf en de ploeg wat rust te gunnen.
Ja, voilà. En dat is iets dat je eigenlijk... als je niets van wielrennen kent, is dat moeilijk te begrijpen. Hè. Ik bedoel, dan zie je dat koers absoluut niet zoals een loopwedstrijd. Om het eerst van punt A naar punt B. Dus dat is echt dat is pure tactiek natuurlijk.
Ik denk aan het voorbeeld ook van Froome en die Giro. Hè. Je ziet dat ook in een of andere reportage, dat Dumoulin wist van er komt nog iets van Froome. Hè, die stond teruggeslagen en hij was eigenlijk op dat moment niet in controle van de roze trui. En Serge, je zal beter weten dan mij welke rit dat was. Maar in ieder geval, hij doet daar een spectaculaire aanval van heel ver. Hè?
Ja, ik denk dat... was het nu 70 kilometer of zo van de meter? In elk geval nog... Ja, het slimme aan die zet was... en het was niet zomaar een ingeving van het moment... maar vanaf dat moment had je enkel nog steile beklimmingen en afdalen. Dus er was, het was een opeenvolging van zware calls. Hè. Ik denk dat het over de Mortirolo was zelfs toen, ik ben niet meer 100% zeker. Maar in elk geval, dat zorgde er wel voor dat de sterren wel gunstig stonden voor Froome om zoiets te proberen. Want je kon nooit in de achtergrond achtervolgen. Hè. In de afdaling is het moeilijk om tijd goed te maken. Hè. Ook wetende dat het allemaal ieder voor zich zou zijn in de beklimmingen. En dus dat was helemaal op voorhand uitgewerkt, ook met een feedplan, zoals het dan heet, een voedingsplan, wanneer dat hij welke gel waar moest nemen. waar dat de verzorgers moesten staan om hem te bevoorraden met de juiste gels. Want hij moet dan proberen aan zijn, weet ik veel, 90 gram koolhydraten per uur te komen. En ja, bevoorrading is in die calls moeilijk. Dus dat was wel fantastisch om te zien hoe dat een heel uitgekiend plan op voorhand volledig gelukt is. Zoals dat ze eigenlijk gehoopt hadden.
Ja, en het mooie van dat verhaal is, jij zegt, bij Froome in de ploeg hadden ze het helemaal uitgekiend. Maar hij gaat op dat verrassend moment en de anderen stonden helemaal perplex. Hè. Dit was een irrationele beslissing volgens hen. Dus ze laten hem bij manier van spreken een stukje rijden. En ik herinner mij goed, in de achtervolging zat Dumoulin met een aantal andere toppers. Hè. Het was niet dat daar Jannik en Mieke in een achtervolgend groepje zat. Het was echt heel het klassement tegen Froome, die ze eigenlijk tactisch hadden laten pakken, om het zo te zeggen. Hè. Ja, dat is heel, heel opvallend. En in die zin onbegrijpelijk voor mij. Want als je kijkt in andere sporten, hè, waar we het over gehad hebben, ja, kan ik me dat niet goed inbeelden. Dat je, laten we zeggen, zo tactisch naïef op... Ja, je spreekt over de Giro, hè, je spreekt over de top van de top in deze sport. Dat ja, je toch tactisch laat rollen.
Hè. En je zei het er net ook in het begin, hè, ze moeten zich toch wel de vraag gesteld hebben van ja, er komt nog wel iets van Froome. Het is waarschijnlijk ook nog gezegd van ik leg me er niet bij neer, bij wij, maar dat is dan vaak een cliché. Maar je kan ook wel, je moet ook wel leren of durven denken van met de ogen van die andere ploeg te kijken naar je eigen ploeg. Hè. Dus als Team Sunweb zijnde, moet je ook durven denken van stel dat wij nu op dit moment... Ineos of Sky zijn, hoe zouden wij nog de koers hier kunnen
absoluut,
winnen?
Absoluut, absoluut. Ja, ja, ja.
In windkoersen rijden en in waaiers rijden, dat is nog zoiets waar heel veel tactiek komt bij kijken. Dat zijn zaken die vooraf besproken worden. Van waar komt de wind? Waar zal het in waaiers getrokken worden?
Ja, er is nu zelfs een Belgisch bedrijfje dat een app heeft ontwikkeld om in de koers te voorspellen waar en wanneer er waaiervorming kan zijn. En ja, uiteindelijk is dat gewoon data genereren, hè, van het weer dan vooral, de windkracht en windrichting. En dat allemaal in het parcours integreren. Hè, de plaatsen waar het meer open is. Ja, daar is er natuurlijk meer kans dan waar het exposed is enzovoort. Dus ja, super interessant, maar dat zijn allemaal die
maar
tactische...
Maar als iedereen die app heeft...
Voilà, dat is dan weer het volgende natuurlijk. En dan wordt het weer een level playing field. Ja. Dat is een beetje hetzelfde met de app van VeloViewer, hè, waarbij dat je ja, heel gedetailleerd het parcours kan gaan bekijken. Hè, kan zien van ja, hoeveel percentage stijgt deze klim en hoe ziet het eruit op Google Maps. En daar gaan we linksaf. En wat gebeurt er dan enzovoort. En ja, tot in detail. Maar natuurlijk, op het moment dat iets een tactisch voordeel is, kan je er ook van uitgaan dat alle ploegen dat tactisch voordeel gaan gebruiken. Waardoor dat het tactisch voordeel eigenlijk min of meer vervalt. Maar je hebt het wel nodig om ja,
gelijk ja, te zijn. Ja, dat is correct. Het is beschikbaar voor iedereen. Maar dat betekent ook dat je dus niet meer niet kan meedoen. Dus als een ander weet waar de waaier mogelijkerwijze getrokken wordt, ja, dan kun je het maar beter zelf ook weten. Ja. En als er, laten we zeggen, in het parcours hele specifieke punten zijn, ja, dan kun je maar beter zien dat je ze ook kent.
Ja, want net heel specifiek voor ja, een waaier trekken is dat als je initiatief neemt, dat je eigenlijk al in het voordeel bent. En vaak,
want dan zit je vooraan.
Ja, absoluut. Dus ja, dan is het echt... Ja, je bent eigenlijk gewoon in het voordeel omdat je... Omdat je durft dat initiatief te nemen als ploeg. En vaak ja, is er daar wel zo'n beetje een barrière voor. Van ja, want zouden we dat wel doen? En altijd is er een beetje angst van ja, we kunnen misschien wel iets verliezen. Maar uiteindelijk, als je dat als ploeg durft doen, ja, ben je vaak in het voordeel.
Zijn er nog voorbeelden van interessante tactische... Ik denk bijvoorbeeld aan Chantal van den Broekplaak. Zij staat ervoor bekend bij de vrouwen om echt een kei te zijn in tactiek. En zij is niet de vrouw van de meeste aanvallen, maar als ze erin doet, dan weet je dat het heel vaak tot winst leidt. De manier waarop dat ze Strade Bianche won dit jaar bijvoorbeeld, was een enorme tactische zet van haar. En die heeft ze perfect uitgespeeld. Zo zijn er zeker ook renners in het mannenpeloton.
Ik herinner mij Thomas Voeckler, dat was ook zo iemand die tactisch heel slim was. Hè. Die heeft elk jaar won die ja, tussen de 5 en de 10 koersen, maar hij was geen geen pure klimmer, geen klassementsman, geen tijdrijder en geen sprinter. Hij was gewoon een aanvalslustige coureur die op de onverwachte momenten ook voor die aanval koos. Hè. Bijvoorbeeld de eerste etappe Paris-Nice 2015, denk ik. Gaat hij in de aanval met een andere Fransman, De Laplace. Gewoon met twee, eigenlijk chroniek van de aangekondigde massasprint. En op 40 kilometer van de meet ziet het peloton hen eigenlijk al voor en uit rijden. En nog maar 30 seconden of zoiets is de voorsprong. Maar wat doet Leclerc? Heel slim. Hij gaat op dat moment enorm vertragen. Waardoor dat peloton ook beslist van ja, wij gaan ook vertragen. Want we willen natuurlijk die twee vluchters niet op 40 van de meet al.
Dat moet je misschien even gaan uitleggen voor de mensen die niet zo into koers zijn. Waarom gaan ze op 40 kilometer van de meet nog niet gaan terugpakken?
Omdat er dan natuurlijk weer de kans is dat er een andere vlucht ontstaat. En de sprintersploegen hebben er alle baat bij om een zo gecontroleerd mogelijk peloton, een compact peloton te hebben. Dat er geen chaos is, dat er niet opnieuw aanvalspogingen zijn. Want de overwinning is op dat moment zogezegd... Ja, voilà, is eigenlijk net buiten bereik. Als de vlucht nog weg is, dan...
Dus zo lang mogelijk wachten om die vluchters terug te pakken.
En dan zie je dus effectief Leclerc vertragen. En hij doet dat zo voor een tiental kilometer. En hij spreekt ook met die andere Fransman, De Laplace. Ja, gewoon rustig rijden, rustig. En het peloton valt opnieuw in slaap. Hè. Stijn van den Berg was op kop aan het rijden voor Quickstep. Ethics Quickstep heette het, denk ik, toen. En... op een gegeven moment, 25 kilometer van de meet, volledige ommezwaai. En Leclerc begint vol gas te rijden. Dus van
veel bekkentrekker.
Van 30 kilometer per uur gaat hij ineens naar 50 per uur. Samen met zijn Franse compaan. En achteraan, in het peloton hebben ze dat nog niet door. Hè. Ze denken nog altijd, ja, ze rijden hier waarschijnlijk nog 45 seconden voor. Ja. En dus er is een vertraging in die informatie die ze krijgen in het peloton. En uiteindelijk zijn ze daar ook enorm in gang moeten schieten. En ze zijn er nog in geslaagd om ze, ik denk, in de laatste kilometer of zo terug te pakken. Maar het was een tactische meesterzet eigenlijk om dat peloton te verschalken.
Ja, nog een mooi voorbeeldje, denk ik. Jasper Stuyven, Milan Sanremo.
Ja, we hebben het er denk ik over gehad. Hè. Hoe dat hij, je noemde het, 5 seconden had om te gaan. Hè. Je zit daar vooraan. We hebben het over de Milan Sanremo, niet deze, maar het jaar ervoor.
Nee, het was dit jaar. Hè.
Ah, ja, natuurlijk. 2021. Het jaar ervoor was het Wout, nu was het Jasper. Hoe dat hij in de afzink van de Poggio met sprinters zelf heeft hij een goede sprint. Maar je zit daar met Caleb en een aantal andere topsprinters natuurlijk. Ja, er zijn maar zoveel momenten. Nicky Terpstra was ook onvoorstelbaar slim om op dat ene moment dat daar is, dat te pakken. En wat dat moment is, dat is natuurlijk, dat staat niet te boeken.
Vingerspitsengevoel.
Ja, dan moet je gaan, laten we zeggen, op ervaring gebaseerd gaan weten dat in deze koers daar het moment is. Hè. We hebben het erover gehad, parcourskennis is dan belangrijk, ervaring is dan belangrijk. Maar dan weer in die split second die beslissing nemen om daar je cartouche te verschieten, eigenlijk. Hè. Ja. Ik denk als Florian in Parijs-Roubaix iets meer ervaring had gehad, hij had nog een cartouche, hij heeft hem gespeeld, ze zijn hem komen halen, maar als hij er nog een had gehad, denk ik niet dat tussen Colbrelli en Van der Poel nog iemand hem nog een keer zou gaan halen. Dat is dan een voorbeeld van het tactisch, laten we zeggen, nog scherp genoeg zijn op het moment dat het ertoe doet.
Tactiek is een spel van zetten, van tegenzetten, van beslissingen heel snel te maken op het juiste moment. Ik denk dat het tijd is om hier af te ronden en om daar de volgende aflevering mee verder te gaan. En dan gaan we misschien starten met een quote van José de Kouwer. Eet eerst het bord van een ander leeg.
Aha.
Tot de volgende. Wil je meer weten over deze podcast? Heb je vragen of opmerkingen? Surf dan naar jeeigenkoers.be of neem een kijkje op onze Instagram-pagina. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Comma. Voor meer informatie surf naar brandstrategist.be.